Laten we vanavond beginnen met het zingen uit de 74ste psalm. Psalm 74, vers 17 en 18. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan en geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Vanavond uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. We willen samen Gods zegen vragen. Heren, we mogen beginnen met uw naam dankend te erkennen voor het voorrecht dat u ons ook in deze avond nog weer geven wilt. We hebben uw woord en naar dat woord mogen we geregeld luisteren. En door dat woord wilt u onderwijzen in de dingen van uw koninkrijk en in die dingen die noodzakelijk zijn voor ons om deelgenoot te zijn of te worden aan dat heil dat in de Heere Jezus Christus is. Heren, wij bidden van u dat u ons geven wilt, dat we dat woord van u, zoals gij dat aan ons hebt toevertrouwd, ook mogen waarderen. Dat het voor ons mag zijn, of als het nog niet is, dat het dan voor ons mag worden, het zaad der wedergeboorte. Dat het mag zijn spijze der ziel. En dat we door dat woord onderwezen mogen worden, maar dan niet alleen uiterlijk en niet alleen ten aanzien van ons verstand, maar dat we bovenal door dat woord ook onderwezen mogen worden, innerlijk en geestelijk en wijs gemaakt mogen worden tot zaligheid. En als we dan vanavond op een bepaalde wijze toch ook weer met dat woord van u mogen bezig zijn, heren, om ons door dat woord te laten onderwijzen, dan willen wij u bidden dat u ons daarbij uw Heilige Geest wilt geven en dat u ons wilt doen verstaan met het hart wat gij ons zegt. Bewaar ons voor alles wat verkeerd is, voor ongeloof, voor onachtzaamheid. Bewaar ons ook voor een gesloten hart. Bewaar ons voor afkerigheid. Bewaar ons voor gewoonte. Bewaar ons voor al die dingen, heren, die ons van u afhouden en die ons in ieder geval ook geen wezenlijke bijdrage leveren voor ons geestelijk welzijn. Bewaar er ons voor, heren, dat we aan onze godsdienst genoeg zouden hebben. U zoekt naar waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij wijsheid bekend. Geef ons dat heil. Om Jezus wil. Amen. In het hoofdstuk dat we de vorige keer met elkaar hebben besproken, vertelt Bunyan ons van de overwinning die behaald is op de legers van Diabolus en hoe door het werk van Emmanuel tenslotte die twijfelaars, die grote hoeveelheid twijfelaars die de stad hadden waren binnengetrokken en die daar een schrikbewind hadden uitgeoefend, ten onder gebracht worden en hoe ze gedood en hoe ze tenslotte begraven worden. Ja, Emmanuel heeft mensenziel opnieuw uitkomst gegeven. Emmanuel heeft de stad waar hij al eerder zich aan verbonden had, de stad die hij al eerder verlost had uit de macht van Diabolus, opnieuw zijn liefde en zijn gunst willen bewijzen. En hij is de getrouwe gebleken, ook al was er dan aan de kant van mensenziel zoveel ontrouw. Maar Diabolus legt zich bij deze nieuwe nederlaag die hij geleden heeft niet neer. Het hoofdstuk dat vanavond onze aandacht vraagt begint met ons te vertellen dat hij samen met de andere prinsen uit de afgrond weer opnieuw beraad houdt en dat men toch opnieuw tot het besluit komt om alsnog een poging te ondernemen om mensenziel weer te heroveren. En ze besluiten dat er opnieuw een leger zal worden gerecruiteerd, ten dele opnieuw uit de mensen die afkomstig zijn uit het land van de twijfel, dus weer een nieuw deel, een aantal nieuwe compagnieën twijfelaars, maar daar zal dit keer het hoofdaccent niet op vallen. Want Diabolus heeft ondervonden dat hij op die twijfelaars ook niet volledig kan rekenen. Die hebben hem bij de vorige veldtocht tegen de stad Mensenziel eigenlijk ook teleurgesteld. En vandaar dat hij nu het grootste deel van zijn leger zal recruteren uit een land dat gelegen is tussen het land van de duisternis en het land van de schaduw des doods in. En daar wonen de bloedmannen, bloeddorstigen zoals zij in de vertaling die dan onder ons het meest gebruikt wordt genoemd worden, maar letterlijk vertaald mannen des bloeds. Zo komt die uitdrukking ook in de Bijbel voor, zoals we straks zullen zien. Bloedmannen. En daarmee zal Diabolus opnieuw een veldtocht ondernemen en daarmee zal hij opnieuw beleg om mensenziel slaan. Die bloedmannen staan bekend om hun toornigheid, om hun hardnekkige toornigheid. En inderdaad, ze zijn bloeddorstig. Bunyan vertelt dat hun zwaard zelden ledig wederkeert. Ze bijten zich als bloedhonden aan hun slachtoffers vast en ze rusten niet voordat ze bloed gezien hebben. Ze hebben, en daarom stelt Diabolus toch wel behoorlijk wat vertrouwen in die bloedmannen, ze hebben zelfs wel eens kans gezien Emmanuel zelf uit het land te verdrijven. Dat ziet ongetwijfeld op het feit dat de Heer Jezus door de vervolgers, door degene die naar zijn bloed dorsten, ter dood gebracht is. Wel nu, deze bloedmannen vormen 3/5 van het nieuwe leger dat Diabolus op de been brengt. En daarmee trekt hij opnieuw naar mensenziel. Wat zijn dat verder? Wat kunnen we verder van deze bloedmannen zeggen? Wel, ik denk dat Bunyan geprobeerd heeft om hen te typeren in de namen die hij aan hun aanvoerders gegeven heeft. Die legers van de bloedmannen bestaan uit verschillende compagnieën. En over een van die compagnieën voert K in het bevel. En met name over de compagnieën van de ijverige en van de toornige bloedmannen. En dan is er vervolgens een andere aanvoerder en die heet Nimrod. En die leidt de legers van de tyrannieke bloedmannen. Dan is er ook nog Ismaël, de aanvoerder van de spottende bloedmannen. En Esau, die de aanvoerder is van de wraakzuchtige bloedmannen. En Saul, die de aanvoerder is van de jaloerse bloedmannen. En Absalom, die die bloedmannen aanvoert die er niet tegenop zien om desnoods hun vader te vermoorden. En Judas, de aanvoerder van die compagnie uit het leger van Diabolus, die bestaat uit strijders die hun vriend desnoods wel voor geld willen verkopen. En tenslotte is daar ook nog Paus. En dat gehele leger staat dan weer onder bevel van die generaal die ook bij de eerste opmars het bevel voerde, ongeloof. Zie goed toe, die we al eens eerder ontmoet hebben, als die bekwame spion die allerlei dingen uitvond, is ook nu wel spoedig op de hoogte van de nieuwe plannen van Diabolus. En hij haast zich om te vertellen dat de stad opnieuw in gevaar is. Waarop dan alles in gereedheid wordt gebracht om mensenziel te verdedigen. Op bevel van Emmanuel zullen geloof en geduld de bescherming van mensenziel op zich nemen naar die kant waar de bloedmannen gaan aanvallen. Terwijl hoop, liefde en wil de stad moeten verdedigen aan die kant waar de twijfelaars het beleg om de stad slaan. De bloedmannen zijn gelegerd bij de oog- en de oorpoort. En de twijfelaars, omdat ze daar al eerder succes gehad hebben, bij de gevoelpoort. Dat Emmanuel deze maatregelen genomen heeft, vloeit voort uit het feit dat toen, zie goed toe, het bericht van het nieuwe gevaar en van de nieuwe dreiging in de stad had verkondigd, en toen vooral het beleg om de stad gelegerd was en de aanvoerder van die legers, generaal Ongeloof, in felle woorden de overgave van de stad geëist had, de burgers van mensenziel, dat smaadschrift dat Ongeloof had overhandigd, zo haastig als ze konden aan Emmanuel deden toekomen. Ze verdedigden zichzelf dus niet en ze gaven ook zelf geen antwoord aan Ongeloof. Maar zij brachten dat smaadschrift, zij brachten als Hiskia wel eer de brieven over aan Emmanuel. Die smaadtaal die Ongeloof had laten horen moet Emmanuel zelf lezen. En onder dat smaadschrift hebben de lieden van mensenziel de bede geschreven: Heere, verlos mensenziel van de mannen des bloeds. En zodra Emmanuel deze sommatie tot overgave, aangevuld met de smeekbede van de burgers van mensenziel, heeft gelezen, heeft hij besloten alles te doen om zijn stad te helpen. Vandaar zijn bevelen aan die generaals om de wacht te houden en de stad te verdedigen. En vandaar ook een aantal andere opdrachten, bijvoorbeeld de opdracht aan kapitein Ervaring, die dagelijks moet oefenen op het marktplein met de hem ter beschikking gestelde soldaten. En vandaar ook de opdracht aan met name kapitein Zelfverloochening, die in de strijd tegen de bloedmannen een belangrijke plaats inneemt. Ondertussen begint het beleg dus en dat duurt nogal enige tijd. Er zijn ook heel wat schermutselingen, waarbij vooral die kapitein Zelfverloochening een heel groot aandeel heeft. Het gaat voor hem niet allemaal zonder dat hij het merkt. Hij wordt nogal eens gewond. Hij draagt dan ook van de ontmoetingen met de vijand de nodige littekenen. Maar hij bewijst zich steeds moediger en het gaat in datgene wat hij onderneemt ook steeds voorspoediger en beter. Maar ondertussen blijft de vijand daar toch liggen buiten de stad en blijft mensenziel een belegerde vesting. En dan neemt Emmanuel het besluit na geruime tijd om een uitval te wagen. Hij verdeelt zijn legers in tweeën en de ene helft zal uitvallen tegen de bloedmannen en de andere helft zal uitvallen tegen die twijfelaars. De legers die tegen de twijfelaars moeten strijden krijgen de opdracht die ook bij de eerste veldtocht al gegeven was, namelijk dat zij van die twijfelaars niemand mogen sparen. die ze vinden, die ze aantreffen, die ze te pakken krijgen, moeten ze zonder pardon doden. De legers die tegen de bloedmannen moeten strijden, krijgen een heel ander consigne. Die mogen die bloedmannen juist niet doden. Ze moeten ze als het kan levend grijpen, ze moeten hen in het leven sparen. Wel gevangen nemen, maar niet ombrengen. Dit bevel van Emmanuel wordt opgevolgd en Emmanuel verleent aan zijn legers de nodige kracht, zodat ze in de strijd de overwinning behalen. De legers die tegen de twijfelaars strijden, hebben succes, want die twijfelaars vrezen al spoedig en slaan op de vlucht. Velen vallen door het zwaard van de legers van mensenziel. Velen worden dus gedood en neergemaaid van die twijfelaars, maar er zijn er ook die ontkomen, die inderdaad kunnen ontsnappen en die zich wat hergroeperen en een tijd lang in allerlei groepjes overal heen en weer zwerven en daar waar zij komen, vreemde volken lastig vallen. Sommige van die overgebleven twijfelaars wagen zich zo nu en dan toch ook weer in later tijd voor de poorten van mensenziel, maar daar blijven ze meestal niet zo lang, zo schecht de schrijver. Vooral als ze er erg in krijgen dat in mensenziel altijd nog aanwezig zijn de generaals geloof, hoop en ervaring. En alleen al de aanwezigheid van die aanvoerders doet die overgebleven twijfelaars schrikken en dan nemen ze toch haastig weer de wijk. In ieder geval, naar die kant is de overwinning verzekerd. De twijfelaars doen mensenziel geen kwaad meer. En die legers die tegen de bloedmannen moesten uittrekken, die hebben ook zegen op hun strijd ontvangen. Heel wat van die bloedmannen worden gevangen genomen. En als gevangenen worden ze straks voor Emmanuel gebracht. En dan blijkt, als onderzoek wordt ingesteld, dat zij hoofdzakelijk uit 3 verschillende provincies van hun vaderland komen. Sommigen komen uit het hertogdom van de blinden. Anderen komen uit het hertogdom van de blinde ijver. En een derde deel komt uit de stad Boosheid, uit de streek Afgunst. En zo worden ze voor Emmanuel gebracht, deze gevangen bloedmannen. De eerste categorie die uit het gebied van de blinden komen, zijn zeer bevreesd als ze voor Emmanuel staan. Ze beven over al hun leden, ze zijn bang, ze zijn ontzet. En er zijn er onder hen heel wat die om genade leren smeken. En ze krijgen ook genade. Emmanuel reikt hen de gouden scepter toe en hij raakt daar hun lippen mee aan. Van de tweede categorie, afkomstig uit het land, uit de streek van de blinde ijver, zijn er ook sommigen die om genade bidden en genade ontvangen. Maar de derde categorie, uit de stad Boosheid, uit de landstreek Afgunst, die derde groep die blijft standvastig in zijn boosheid, ook al staan ze voor hun rechter die straks vonnis over hen zal vellen. En het zijn deze mensen, deze bloedmannen uit de derde groep, die opnieuw gevangen gezet worden, gebonden worden en opgeborgen worden totdat de dag zal aanbreken waarop Emmanuel als de grote rechter van hemel en aarde vonnis zal vellen. Zolang blijven deze bloedmannen opgesloten onder banden en ketenen bewaard tot die grote, die laatste dag van de geschiedenis van deze wereld. En zo is dan de strijd gunstig verlopen. En zo is mensenziel opnieuw ontzet. En zo is Diabolus opnieuw afgeslagen. En dan in het tweede deel van dit hoofdstuk vertelt Bunyan over datgene wat er verder in mensenziel gebeurt. Ik zei u al, er zijn toch nog in die slag tegen de twijfelaars een aantal
van die twijfelaars ontkomen en sommigen van hen zwerven hier en daar rond en sommigen van hen vertonen zich af en toe nog weer voor de muren van mensenziel en er zijn er een paar bij, de brutaalste, die nog weer kans zien om niet alleen bij mensenziel te komen, maar zelfs binnen mensenziel te komen. En ze vinden onderdak in het huis van een diabolist die daar nog altijd woont en die nog altijd aan de speurzin van met name de heer Wil is ontsnapt. En die diabolist heet kwaadonderzoekende. Altijd is hij, zei het dan de laatste tijd in het geheim, maar een bittere vijand van mensenziel geweest. En als deze 3 of 4 twijfelaars bij hem aankloppen, dan verwelkomt hij hen en dan is hij er blij omdat ze er zijn. Hij neemt hen gastvrij in zijn huis op, hij vraagt wie ze zijn, hij doet naastig onderzoek naar hun afkomst. En dan blijkt dat een van die twijfelaars een verkiezingstwijfelaar is en de ander is een roepingtwijfelaar en de derde is een zaligheidstwijfelaar en de vierde is een genadetwijfelaar. Er is nogal wat onderscheid tussen deze twijfelaars dus, maar ze hebben gemeen dat ze de dingen van Gods waarheid in twijfel trekken. Wel nu, als kwaadonderzoekende met hen spreekt, dan vertellen ze van de nederlaag die zij met hun konuiten geleden hebben. En dan verzucht kwaadonderzoekende dat er niet 3 of 4, maar als het kon 10.000 van zulke twijfelaars in de stad zouden zijn. En dat hij aan het hoofd van hen zou staan, dan zou mensenziel er spoedig anders uitzien. In dat gesprek hebben de twijfelaars nogal luid gesproken. En daar waarschuwt kwaadonderzoekende hen voor, want ze moeten toch vooral voorzichtig zijn. Dat is niet veilig in mensenziel voor twijfelaars en voor diabolisten. Wil is altijd nog op zoek en hij heeft ook zijn trawanten die de stad rondsnuffelen op zoek naar diabolisten en naar ieder die mensenziel een kwaad hart toedraagt. Maar de waarschuwing van kwaadonderzoekende aan deze 4 twijfelaars komt te laat. Want een dienaar van Wil, naastigheid geheten, heeft aan het venster staan luisteren. En hij heeft gehoord wat daar zich binnen afspeelde en wat ze daar binnen tegen elkaar zeiden. Dat deed naastigheid wel meer. En nu heeft hij inderdaad een boodschap over te brengen. Hij haast zich om verslag uit te brengen aan zijn superieur, de heer Wil. Gezamenlijk begeven ze zich dan naar het huis van kwaadonderzoekende. Eerst luisteren ze samen nog enige tijd aan het venster en als ze genoeg gehoord hebben, dan dringen ze gezamenlijk ook het huis van deze diabolist binnen en alle 5 worden gearresteerd. De volgende morgen wordt daar bericht over gedaan aan de burgemeester en die is zeer verblijd, met name als hij hoort dat deze diabolist kwaadonderzoekende gearresteerd is. En al was er een wet al eerder uitgevaardigd dat diabolisten en twijfelaars zonder vorm van proces terstond en ter plaatse mochten worden gedood, dit keer wordt het toch beter gevonden dat men deze vijanden van mensenzielen openbaar proces aandoet en dat men ze publiek gaat berechten en straks vonnissen. Dat zal zijn tot meerdere eer van Immanuel. Dat zal zijn tot troost van mensenziel. Dat zal ook zijn tot ontmoediging van overige vijanden. Vandaar dat men nu een publieke rechtszitting gaat houden, waar kwaadonderzoekende en die 4 twijfelaars worden voorgeleid. De eerste die terecht moet staan is kwaadonderzoekende. En hem wordt verweten wat hij gedaan heeft, namelijk die twijfelaars gastvrij ontvangen. Hen vermanen om toch vooral voorzichtig te zijn. Hij heeft de wens uitgesproken dat er 10.000 van zulken in mensenziel zouden zijn en dat hij aan het hoofd van hen zou staan. En zo heeft hij zich uitdrukkelijk tegen de wetten van Immanuel ingesteld. En zoals dat behoort te gaan bij een eerlijk rechtsproces, krijgt kwaadonderzoekende gelegenheid om zich te verdedigen. En net als wat vroeger zijn collega diabolisten gedaan hebben, doet hij ook nu. Hij beroept zich erop dat hij onder een verkeerde naam gedagvaard is. Hij heet niet kwaad onderzoekende, maar hij heet eerlijk onderzoek. En zouden de rechters hem dat willen beletten, eerlijk de dingen te onderzoeken? Dat mag toch? Daar is toch niets verkeerds mee? Maar de heer Wil treedt als getuige op en hij zegt, ja, ik ken hem veel te goed en ik moet het tot mijn eigen schande zeggen. Zo zegt hij, vroeger hebben we heel wat samen gesproken in de tijd dat Diabolus hier nog de macht had. En toen hebben we heel wat samen gezworen tegen het welzijn van mensenziel in. Ik ken hem al meer dan 30 jaar en ik ken hem als een deugniet die een vijand van mensenziel is. Kwaad onderzoekende antwoord daarop. Ik heb alleen maar een paar vreemdelingen geherbergd. En dat is toch niet verkeerd? Zou trouwens in de mond van één getuige de zaak tegen mij kunnen bestaan? En dat laatste, dat wordt al spoedig weerlegd en ontkracht, want als tweede getuige treedt nu naastigheid op, die als eerste op de hoogte gekomen was van de plannen van kwaadonderzoekende en van zijn bij hem geherbergde twijfelaars. En ten aanzien van die verdediging dat hij alleen maar vreemdelingen geherbergd heeft, wordt gezegd, maar deze vreemdelingen zijn vijanden van de koning. En wie vijanden van de koning onderdak verleent, pleegt hoogverraad tegen de koning. De jury heeft niet lang tijd nodig om te besluiten dat allemaal, dat de kwaad onderzoekende schuldig is. En hij wordt ter dood veroordeeld. Daarna is de beurt aan die twijfelaars. Verkiezingstwijfelaar wordt duidelijk gemaakt dat wat hij leert in strijd is met de openbaring van Shaddai. En roepingtwijfelaar wordt duidelijk gemaakt dat hij leert wat in strijd is met de openbaring van El Shaddai en zo ook met de anderen. En ook zij worden schuldig bevonden en ook zij worden ter dood veroordeeld. Zonder uitstel wordt het vonnis voltrokken. De twijfelaars worden gekruisigd op de plaats waar de strijd van de twijfelaars tegen mensenziel heeft plaatsgevonden. En kwaadonderzoekende wordt aan het kruis geslagen tegenover wat eens zijn huis is geweest. Het hoofdstuk bestaat uit 2 delen. En als we nog een blik willen slaan op een aantal aspecten uit dat hoofdstuk, dan wil ik het grootste accent laten vallen op het eerste deel. Het eerste deel waar het met name dan gaat over die bloedmannen. U herinnert u dat in het hoofdstuk wat we 2 weken geleden besproken hebben, dat het daar gaat over de kastijding. En die kastijding kwam als een straf. Een straf op de zonde van mensenziel. Ze hadden de Heere vergeten. Ze hadden Emmanuel niet meer nodig gehad. En toen was er doodsheid over mensenziel gekomen. Toen ze het ook zonder Emmanuel, zonder hun verlosser, zonder hun koning konden stellen, toen kwam er doodsheid. Toen kwam er verachtering over mensenziel. En dat heeft Emmanuel over hen willen bezoeken. Ze hebben het geweten wat dat is om de Heere te vergeten en de Heere te verlaten. Maar gelukkig is alles weer goed gekomen. Emmanuel is weer teruggekeerd. Hij heeft zich gewend van zijn toorn. Hij is in ontfermingen wedergekeerd. Hij heeft nog weer aan zijn stad in liefde en in gunst willen denken. En het leven der genade in mensenziel is vernieuwd geworden. Ja, zij die gedwaald hadden als een schaap in het rond, hebben van Emmanuel weer leven aan hun ziel ontvangen. En nu wordt de liefde tot Emmanuel weer beoefend en de liefde. De dienst van Emmanuel is in mensenziel weer hersteld. Dus toen ging het over de kastijding die een straf was op de zonde door mensenziel bedreven, maar in zijn toorn heeft Emmanuel aan zijn ontferming gedacht en hij is in ontfermingen wedergekeerd. Maar daarbij blijft het niet in het leven van Gods kinderen. Er is in het leven van mensenziel niet alleen een periode van verachtering in de genade, met als gevolg daarvan dorheid en doodsheid in de ziel en de afwezigheid van Emmanuel. Er is in het leven van mensenziel ook een periode van geloofsbeproeving. En dat tekent Bunyan in het hoofdstuk dat we vanavond voor ons hebben. Dat is heel wat anders. Dat lijkt op elkaar. Het is beide keren een aanval van Diabolus. Het is beide keren een aanval met vele onderdanen van Diabolus. Maar er is een wezenlijk verschil. De eerste keer krijgt Diabolus de ruimte om mensenziel te bezoeken met plagen vanwege het feit dat mensenziel de Heere heeft vergeten en Emmanuel niet nodig had. Maar deze keer is Emmanuel zelf in de stad als de aanval wordt uitgeoefend. Deze keer is er geen afwijking geweest van de kant van mensenziel waardoor ze Emmanuel verlaten en de rug toegekeerd hadden. Nee, als Diabolus nu een aanval uitoefent, dan is dat een aanval van een totaal ander soort. Hij gebruikt nu ook anderen. Hij gebruikt nu de bloedmannen met name. En als dan in zo'n periode van geloofsbeproeving Satan een aanval doet, dan probeert hij langs deze weg mensenziel van de Heere af te trekken. Nou kan dat een verdrietige ervaring zijn. Een zeer verdrietige zaak als er geloofsbeproeving en geloofsvervolging is. Maar de schrift zegt, en dat zegt de schrift nergens van geestelijke verlating, maar wel van beproeving, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als geen velerlei verzoekingen valt. Jacobus 1. Want die beproeving van het geloof is bedoeld om het geloof te louteren. 1 Petrus 1. Zoals het goud in het vuur beproefd wordt, zo werpt de Heere het geloof van mensenziel in de smeltkroes op dat het geloof beproefd zou worden. En wees u ervan overtuigd, als de goudsmid zijn werk doet, dan werpt hij geen stukje blik in het vuur om dat te beproeven, maar alleen edelmetaal, alleen goud. En als er geen beproeving van het geloof is, is er dan wel geloof? Als er geen loutering van het goud is, als de smeltkroes niet werkt daar bij de goudsmid, dan heeft hij geen goud, wat hij onderzoeken en toetsen en beproeven moet ook. Die kastijding, die kwam als straf op de onachtzaamheid en dat is zonde. Maar de beproeving komt niet als ze van Emmanuel afgeweken zijn, nee, juist als Emmanuel in de stad is. Als Emmanuel in het kasteel is en als er een hartelijke verhouding met Emmanuel is en als ze zijn liefde ontvangen en hem wederliefde gegeven hebben, dan komt die tweede aanval. En die wordt dan uitgevoerd hoofdzakelijk door die bloedmannen. Want, zoals ik al zei, en dat zegt Bunyan ook uitdrukkelijk, Diabolus maakt dit keer wel gebruik van de twijfelaars, maar dat is niet het hoofddeel van zijn leger. Daar stelt hij niet zijn vertrouwen meer op, zoals de eerste keer. Hij steunt nu op die bloedmannen, die hij als bloedhonden heeft leren kennen en die het bloed, die de ondergang, die de verwoesting van mensenziel begeren. Mannen des bloeds, de vervolgers der gemeente. Er is wel onderscheid tussen die bloedmannen. Ze zijn niet allemaal van hetzelfde soort. Ze zijn niet allemaal van dezelfde herkomst. En dat blijkt straks wel als ze gevangen genomen worden. Sommigen komen uit het land van de blinden en handelen uit onkunde. Anderen komen uit het land van de blinde ijver. Die handelen uit blind bijgeloof. Men en anderen komen uit het land van de nijd en van de afgunst en die zijn onverzoenlijk. Maar al komen ze uit verschillende streken en al hebben ze een verschillende achtergrond en al blijken ze straks ook op hun gevangenneming verschillend te reageren, op het moment waarop ze aanvallen zijn ze allemaal bloeddorstig en zijn ze zeer fel en vijandig. En zo kent mensen zien een periode van vervolgd worden. Vervolgd worden door medemensen. Zo kent Gods kerk, zo kent Gods kind ook tijden van vervolging. Dat de kerk die kent, dat laat ons de schrift weten, dat laat ons ook de kerkgeschiedenis weten. En dat elk kind des Heren zijn tijden kent waarin hij vervolgd wordt, dat leert de praktijk ook. Soms vervolgd door eigen familieleden. Zoals Abel door Kaïn. En het is niet toevallig dat Bunyan een van die aanvoerders de naam Kaïn geeft. Kaïn die besefte dat zijn broer iets had wat hij niet had. En die daarom afgunstig was. Dat gebeurt nog dat binnen familiekringen, binnen gezinnen soms de vijandschap openbaar komt tegen diegenen die het beginsel van de vreze des Heren en van de genade Gods in hun hart mogen ontvangen. Die iets hebben wat andere gezins- of familieleden niet hebben. Bij een andere gelegenheid wordt er gespot. Zoals Ismaël met Isaac spotte. Isaac het kind der belofte. En als wij van de Heere de genade ontvangen om het kind der belofte te ontvangen, dan kunt u erop rekenen dat er wel wat op afkomt. En dat er dan hier of daar vroeger of later wel mee gespot zal worden. En dat uw liefde tot de Heere wel verdacht gemaakt zal worden. Met de bedoeling dat u de Heere zou loslaten. En soms is het zoals bij Saul die in zijn woede David probeerde om te brengen omdat hij hem niet in zijn omgeving kon verdragen. En soms wordt weer een ander als Jezus door Judas verkocht. En soms wordt het ondervonden dat als net als bij Davids leven de zoon de vader achterna zit. Ja, wat heeft de kerk al niet te lijden gehad van de vijanden, van de mannen des bloeds, die het op de ondergang van Gods kinderen hadden voorzien. Bunyan noemt, en dat is zeer begrijpelijk, zeker ook voor diegenen die wat thuis zijn in de opvattingen van die dagen omtrent het pausdom. Bunyan noemt als aanvoerder van het laatste detachement bloedmannen paus. Die voor hem en voor velen in zijn tijd als bij uitstek gold als de antichrist. De grote hater van God en van zijn volk. En zeker de paus heeft heel wat bloed vergoten. Maar in die beproeving des geloofs laat Emmanuel mensenziel niet alleen. Onder die hevige aanvallen en in die bittere nood en onder die felle boosheid van de bloedmannen waaronder mensenziel te lijden krijgt, geeft Emmanuel toch zijn hulp. Zodra het smaadschrift hem overhandigd is en zodra de bede hem bekendgemaakt is, haast hij zich maatregelen te nemen die bedoeld zijn om mensenziel te beveiligen. Zodra hij de noodkreet gehoord heeft, Heere behoud ons, Heere verlos ons van de mannen des bloeds, is hij tot hun hulp gereed. En hij geeft aan ervaring opdracht om op het marktplein met zijn soldaten te oefenen. Dat is, in Bunyan's woorden, wat apostel Paulus gezegd heeft in de Romeinenbrief, in het 5e hoofdstuk, waar de apostel het ook heeft over de verdrukkingen. En dan zegt hij er niet alleen dit, hoofdstuk 5 vers 3, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. In de verdrukkingen, in de beproevingen oefent de Heere de bevinding. De ervaring van zijn volk. En dat is naar het oorspronkelijke de beproefdheid van zijn volk. Zo worden ze gestaald. Zo worden ze gesterkt. Zo worden ze geoefend. Zo komen ze er gelouterd uit. En in die strijd tegen de bloedmannen speelt zelfverloochening een belangrijke rol. Hij wordt ook steeds meer geoefend in die strijd. Dat doet de Heere toch? De verdrukkingen werken lijdzaamheid. En daar gaat het om dat we onszelf leren wegcijferen, verloochenen. En dat we niet meer op eigen eer en eigen positie uit zijn. En dat we leren zwijgen als het gaat om onze naam. Maar leren spreken als het gaat om zijn naam. En zo, en hier typeert Bunyan het leven van mensenziel op een bepaalde manier, zoals de apostel Paulus dat in de Filippenzenbrief heeft gezegd, want daar vinden wij datgene wat door middel van die kapitein zelfverloochening eigenlijk tot uitdrukking gebracht wordt. Laat dit gevoelen in u zijn, het welk in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Zelfverloochening. Jezelf ervoor over krijgen. Zoals we dat ook lezen in de eerste Petrusbrief. Alweer een woord dat hiermee eigenlijk op een allegorische manier uitgebeeld wordt. Als Petrus in de tweede brief, in de tweede hoofdstuk van de eerste brief, ook met een verwijzing naar de Heere Jezus zegt, dat hij voor ons geleden heeft, vers 21, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond geweest, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardiglijk oordeelt. Zelfverloochening. En dan zijn ze in mensenziel het er ook mee eens als Emmanuel bevel geeft om die bloedmannen niet te doden. Maar om ze gevangen te nemen, levend gevangen te nemen, en om ze zo in het leven te sparen. Daar worden ze het mee eens, dankzij de zelfverloochening. Dankzij het feit dat ze hun eigen rechten niet meer kunnen en willen zijn. Maar dat ze gaan doen wat Jezus deed, het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat blijkt ook uit het lot wat die bloedmannen ondergaan, nietwaar? Want ze komen uit verschillende streken, sommigen hebben uit onkunde gehandeld en die bekeren zich, die bidden om genade. Sommigen hebben uit blinde ijver gehandeld, uit bijgelovigheid, en er zijn er ook van die groep die om genade bidden. En zo zijn er vervolgers van Christus kerk geweest, die veranderd, die bekeerd werden en die genade ontvangen. En wie denkt dan niet aan die blinde ijver? Saulus van Tarsen, die van Emmanuel de gouden scepter kreeg toegereikt en die genade ontving. Soms doet de Heere dat vijanden, vervolgers van zijn kerk, met zich verzoenen. Ook al zijn hun handen rood van het bloed van de vervolgden, toch is er bij hem genade en barmhartigheid, ook als er vanuit die bloedmannen tot hem om genade bidden. Maar er zijn er ook die zich zelfs in zijn aanwezigheid nog verharden en verzetten. Ze blijven onbuigzaam en als ze de kans weer zouden krijgen, dan zouden ze opnieuw de gemeente van Christus vervolgen en dan zouden ze opnieuw Emmanuel smarten aandoen. En wat gebeurt er met hen? Naar het woord van de apostel Judas worden die met banden en ketenen gebonden en bewaard tot de dag van het grote gericht. Waarom mogen die niet door de inwoners van mensenziel worden omgebracht? Ze hebben zoveel ellende van hen ondervonden. Ze hebben hen zo gekweld. Waarom mogen de inwoners van mensenziel zich op hen niet wreken? Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En op de jongste dag zal de grote rechter zichzelf rechtvaardigen. Zal de grote rechter ook de zaak van zijn vervolgde en verdrukte kerk rechtvaardigen. En dan zal blijken voor het front van heel het universum, van heel het heelal, dat de zaak van die verdrukte kerk Christuszaak is geweest. Dat die zaak van dat benauwde mensenziel de zaak van Christus is. En dan zal hij zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar zo barmhartig en zo langmoedig is Emmanuel niet over die twijfelaars. Nog een enkel woord over die twijfelaars. We hebben daar de vorige keer al uitvoeriger bij stilgestaan. En toen zagen we al dat er voor die twijfelaars geen pardon was. Die moesten allemaal worden omgebracht en die moesten allemaal worden begraven. En zelfs hun wapens moesten met hen mee begraven worden. Nu dat bevel wordt nu herhaald, als er andermaal twijfelaars voor en straks ook in de stad verschijnen, dan moeten die worden omgebracht. Dat gebeurt ook. Zij het dan dat ze niet allemaal gepakt worden en zij het dan dat de inwoners van mensenziel niet bij machten zijn ze allemaal uit te roeien. En toch, die twijfelaars spelen zo'n belangrijke rol niet meer. Want zodra die maar in de gaten krijgen dat geloof daar is, dat hoop daar is, dat ervaring daar is, zijn ze al weg. En als er dan een paar hele brutale de stad weten binnen te dringen, dan is naastigheid er terstond bij om ze te ontdekken. Naastigheid die zich houdt aan het bevel van zijn superieur wil. Naastigheid die samen met wil en anderen in de stad rondgaan om alles te bestrijden wat de ondergang van mensenziel op het oog heeft. En die alles proberen te voorkomen waardoor mensenziel schade zou lijden. Als er maar een twijfel de kop opsteekt, dan moet die kop onderdrukt worden en dan moet zodra er maar in gevaar dreigt, terstond zonder pardon het vonnis worden geveld en het vonnis worden uitgevoerd. De twijfel moet tot zwijgen komen, zeker als het een twijfel is die de waarheid Gods aangaat. En daar gaat het hier om. En dat vertelt Bunyan, en daarom hier nog een enkel woord over, dat vertelt Bunyan hier in dit gedeelte uitvoeriger dan in het vorige gedeelte. Wat zegt hij namelijk? Wel, hij vertelt wat voor twijfelaars dat waren. Er was een verkiezingstwijfelaar bij, en er was een roepingtwijfelaar bij, en er was een genadetwijfelaar bij. Dan laat hij zien wat die in het wezen van hun bestaan eigenlijk zijn. Een verkiezingstwijfelaar twijfelt aan de verkiezing. Trekt Gods vrijmacht, trekt Gods soevereiniteit in twijfel. En legt de zaligheid van mensenziel eigenlijk in handen van de mens. In zijn werken. En niet in de genade Gods. En als deze verkiezingstwijfelaar zijn werk eens had kunnen doen in mensenziel, om mensenziel tot de gedachte te brengen, tot de overtuiging te brengen, je hebt het aan jezelf te danken. Je hebt het aan jezelf te danken als een mens zalig wordt. En datzelfde doel heeft eigenlijk ook die roepingtwijfelaar, want die twijfelt aan het feit of mensenziel ooit wel krachtdadig geroepen is. Die wil op zijn hoogst geloven dat Emmanuel, als hij een zondaar roept, hem alleen maar aanradingen geeft, aansporingen, adviezen geeft. maar niet krachtdadig en onwederstandelijk in zijn hart werkt. De roepingtwijfelaar ontkent de inwendige roeping. En daarmee in feite de levendmaking. En zo legt hij alles opnieuw in de handen van de mens. Die beslissen moet. En niet in de handen van de onwederstandelijke genade Gods. En de genadetwijfelaar, dat is helemaal duidelijk. Die is niets beter, die zegt het ronduit. Dat het niet alleen genade is als je behouden wordt. Maar het is ook door de werken. En zo berooft hij Christus van hetgeen hij volbracht heeft. En zo ontkent die genadetwijfelaar de Heilige Geest en het werk dat de Heilige Geest moet doen. Met andere woorden, deze twijfelaars zijn erop uit geweest. Hun plan mislukt, omdat Emmanuel het voorkomt. Maar ze zijn erop uit geweest om mensenziel in zichzelf te doen vertrouwen. En zo typeert Bunyan een aantal hardnekkige dwalingen die er altijd zijn geweest en die er nog zijn en die er ook in zijn dagen waren. De Roomse dwaling uiteraard, maar ook die vuile Arminiaanse dwaling. Die uiteindelijk ook alles in handen van de mens legt. Die een verkiezingstwijfelaar is, de Arminiaan. En die een roepingtwijfelaar is, want de Arminiaan gelooft niet in de inwendige roeping en gelooft niet in de krachtdadige en onwederstandelijke roeping, maar alleen in de aanradingen die God aan de mens geeft en voor de rest hangt het van die mens af. Die is een genadetwijfelaar, die te zaait de twijfel, juist aan de genade en aan de allesomvattende genade Gods. En daartegen kiest Bunyan in dit gedeelte duidelijk positie. En die verkeerde leringen mogen niet getolereerd worden. Die verkeerde leringen moeten worden uitgeroeid. Want ze doen God, ze doen Emmanuel, ze doen de Heilige Geest tekort. We zullen het hierbij laten. Ik had nog wat willen zeggen, maar dat kan misschien straks nog in de bespreking over het karakter van die kwaadonderzoekende die herberg verleent aan die diabolisten. Maar laten we het hierbij laten en samen met elkaar zingen uit Psalm 144. Verse 3, 144, verse 3.
zou u voor willen stellen om samen te zingen uit de 54ste psalm, het tweede en het vierde vers. Psalm 54, vers 2 en vers 4. Want vreemden steken het hoofd omhoog en want God wil mij zijn bijstand bieden. Als u een vraag hebt, zeg hem dan maar. De bakker.
We gaan allemaal de beproeving van Job.
Ja. Ja, u stelt een vraag over de beproeving, de verdrukking die over een kind Gods kan komen. En dan verwijst u naar Job, die toch ook heel wat heeft meegemaakt in de vorm van beproeving. Daar waren zijn vrienden bij en die vrienden waren toch ook kinderen Gods. Kan het dan zover komen dat de Heere zijn eigen kinderen gebruikt om een van zijn andere kinderen zo zwaar te beproeven, zoals dan die vrienden van Job hebben gedaan met Job? U gaat van de
veronderstelling uit dat die vrienden van Job bekeerde mensen waren. Ik weet niet of u daar grond voor hebt in de Bijbel. En als dat zo zou zijn, dan denk ik dat de grond niet al te stevig is. He, je mag dat daar... Wat zegt u? Ja, ik begrijp wel wat u bedoelt. Maar dan zullen we dat even erbij nemen uit het 42e hoofdstuk van Job. Daar wordt inderdaad ook over die vrienden van Job gesproken. Nadat heel die beproeving voorbij is en nadat Job ook weer antwoord van de Heere gekregen heeft, dan moet Job voor zijn vrienden offeren. Nietwaar, de Heere geeft dat bevel aan die vrienden. Hij spreekt dat met name tot Elifas, hoofdstuk 42, vers 7. Mijn toorn is tegen u ontstoken en tegen uw twee vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken. Daarom neemt nu voor uw lieden 7 varren en 7 rammen en gaat heen tot mijn knecht Job en offert brandoffer voor uw lieden en laat mijn knecht Job voor u bidden, want zekerlijk ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat ik aan u niet doe naar uw dwaasheid, want gij hebt niet recht van mij gesproken gelijk mijn knecht Job. Naar het oordeel der liefde zou je op deze en andere uitspraken van het woord van God inderdaad kunnen baseren. Een vertrouwen dat ook deze vrienden van Job, al waren ze toen dan ver van hun plaats, toch bij de gekenden des Heren behoorden. En dat zou dan hier gebaseerd kunnen worden op het feit dat de Heere deze zonde vergeeft. Mee ook dankzij de voorbeden van Job en op grond van dat offer natuurlijk. Nogmaals, dan blijf ik toch zeggen dat de grond om te geloven dat die vrienden van Job bij Gods kinderen behoorden tamelijk wankel is. Nou goed, naar het oordeel der liefde laten we dat dan aannemen. Maar dan moeten we daarbij, en dat zal dan tegelijk wel zijn samenhangen met het feit dat we toch onze aarzelingen uitspreken als het gaat om de vraag, waren het nou kinderen Gods of niet? Dan moeten we daar tegelijkertijd bij zeggen dat zij zich op dit moment allerminst als ware gelovigen hebben gedragen. En wat zij aan theologie verkondigen in de verschillende gesprekken, in de verschillende redenvoeringen die ze houden, dat is niet de theologie die de Heere zijn kinderen leert. Maar dat is een theologie die ook uit de hel is. En als dan inderdaad deze mensen het beginsel van de vreze des Heren kenden, dan leefden ze er op dat moment, toen ze met Job in gesprek waren, niet uit. Maar toen heeft Satan ze inderdaad gebruikt om het lijden van Job te verzwaren. En Job, die het toch al zo moeilijk had, ook nog in grote geestelijke problemen te brengen. Niet waar, ik zei, hun theologie is niet de theologie van de schrift. En hun godskennis en hun godsbeschouwing is ook niet datgene wat de Heere ons in zijn woord leert. En daarom, aangenomen dan inderdaad dat het dan mensen waren die persoonlijk ook de Heere vreesden, zou ik dan zeggen, ja, omdat ze dan ook ver van hun plaats waren en omdat zij helemaal niet uit die verbondenheid met de Heere leefde, kon Satan gebruik van hen maken om Job te beproeven. Maar ik blijf voor mijzelf, met alle voorzichtigheid, omdat we het hart niet kennen, toch aarzelingen hebben bij die vooronderstelling. Ik geloof wel dat als een kind van God ver van huis is, als hij niet leeft in de gemeenschap met de Heere en dus ook niet teer de liefde met de Heere en van de Heere ervaart, dat hij dan hard kan worden voor een medechristen, voor een medegelovige. En vanwege die hardheid kan hij inderdaad ook wel eens door Satan gebruikt worden om het lijden en de verdrukking van een kind des Heeren te verzwaren. Dat geloof ik wel. En ik denk dat de schrift daar ook wel voorbeelden van geeft. En in ieder geval wordt er in de schrift wel gewaarschuwd tegen het gevaar dat wij onze medechristenen en dat medekinderen Gods door anderen zouden worden verdrukt en zouden worden benauwd. Ja. Ja, maar ja, goed dat u zegt dat. Dan kan het toch nooit een beproeving van de Heere zijn, maar een list van Satan. Ik denk dat wij daar geen tegenstelling moeten maken. We zullen dat nooit helemaal kunnen oplossen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de volkstelling. Die wordt ons tweemaal beschreven in de Bijbel, in 2 Samuel 24 en in 1 Kronieken 21. En als u nou alleen het begin van die twee beschrijvingen van de volkstelling in de dagen van David leest, dan ziet u dat die twee dingen die u noemt eigenlijk in die ene geschiedenis aan het woord zijn. In 2 Samuel 24 vers 1 lezen wij: en de toren des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israël, en hij, dat is de Heere, want over hem ging dat in het voorafgaande stukje, en hij porde David aan tegen hen, zeggende: ga, tel Israël en Juda. En dan neem ik daarnaast, en dat is even zo het woord van God, 1 Kronieken 21 en ook nu weer het eerste vers. 1 Kronieken 21, het eerste vers. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. Daar heb je dus twee dingen die een inleiding vormen, twee versen die een inleiding vormen op dezelfde geschiedenis. Maar als ons deze geschiedenis verteld gaat worden, dan wordt het vanuit een verschillende achtergrond gedaan. In de eerste plaats wordt ons gezegd: ja, de Heere porde David aan. En in het tweede gedeelte staat: en dat deed Satan. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou allebei waar zijn? Ik denk dat we hier eigenlijk de sleutel hebben tot het probleem. De Heere brengt zijn kinderen in beproeving. En de Satan brengt Gods kinderen in de verzoeking. Wat de Heere bedoelt, dat is de loutering van hun geloof. En wat Satan bedoelt, is dat ze zullen struikelen en vallen. Wat de Heere bedoelt om de zijnen te testen, te toetsen, opdat ze in de smeltkroes gelouterd worden en sterker worden en beproefd worden in de verzoeking, datzelfde gebruikt Satan als een aanleiding om hen te doen vallen. En nou zie je in die geschiedenis van de volkstelling dat Satan daar succes in heeft, aanvankelijk. Want Satan brengt David tot zonde. Hij komt met de verzoeking om David te doen struikelen en David struikelt. En je zou, als je deze geschiedenis leest, dan tot de conclusie moeten komen: dan heeft de Heer zijn doel niet bereikt, maar dan heeft Satan zijn doel wel bereikt. En toch is dat maar, ja, alleen als je het begin van die geschiedenis leest. Want tenslotte bereikt de Heer zijn doel ook, want David is nog nooit zo op zijn plaats geweest als wanneer hij die engel ziet staan boven de dorstvloer van Arauna. Want dan zegt de Heer: ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan? En dan heeft de Heer toch, zij het dan via een omweg, en zij het als Satan dan ook succes geboekt had in de eerste fase van die geschiedenis, heeft de Heer toch zijn doel bereikt. Want nou is Davids geloof gelouterd. Hij is nu meer dan ooit wat hij moest zijn: de theocratische koning in Israël, de herder van de schapen, die zichzelf dan ook wel geven wil voor de schapen. Dus hier heb je dus de uitwerking zoals Satan die bedoelde: struikelen, vallen, zondigen. En zoals de Heere dat bedoelt met de beproeving, namelijk louter. Ik denk dat je dat woord zo ook maar moet gebruiken. Jacobus zegt namelijk dat de Heere nooit iemand verzoekt. De Heere beproeft wel iemand. Verzoeken met de bedoeling om hem tot zonde te brengen, dat mag je God niet toeschrijven. Dat moet je aan Satan toeschrijven. Maar wat de Heere bedoelt, dat is iemand, en dan gebruik ik dat woord liever, beproeven. En dan hebben ze er beide de hand in. Maar de bedoeling is verschillend. En het einde van de weg van God en het einde van de weg van de duivel is precies tegenovergesteld. Kater.
Ja.
Achteraf is het mogelijk om te zeggen, zo zegt u met de dichter: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Maar Ja, wat zegt zo iemand dan als hij erin zit, als hij in de beproeving en in de verdrukking zit? Zegt hij dan ook, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest? Kan hij dan het geloof beoefenen? Kan hij dan het geloof vasthouden? Wel, als we het uitgangspunt nemen in het hoofdstuk dat we vanavond lezen, dan zie je dat mensenziel in die omstandigheden het geloof heeft vast kunnen houden. Dat blijkt uit dat kleine gedeelte in dat hoofdstuk dat ze met het smaadschrift van ongeloof direct naar Immanuel gaan. En dat ze daar onderaan dat regeltje zetten: Heere, verlos ons van de mannen des bloeds. En dat is de geloofsbeoefening. Hè? In het toevlucht nemen. In het de noden en de gevaren en de ellende die ze mee gaan maken en waardoor ze bedreigd worden, direct ook in Gods handen leggen. Zoals je dat leest in die psalmen waar we er een paar van gezongen hebben, waarin toch eigenlijk ook direct de Heere in kennis gesteld wordt van de gevaren en van de nood en van eigen zwakheid. En ik noemde zo pas even, en daar heb je een uitvoerige illustratie. Ik denk dat Bunyan dat ook wel in gedachten gehad heeft toen hij dit hoofdstuk schreef. Wat Hiskia doet als hij de brieven van Rabsakeh krijgt. Niet waar? Rabsakeh die de Heere hoont, dat doet ongeloof eigenlijk ook. De Heere honen, en natuurlijk, hij hoont ook mensenziel. Hij tart ze, daagt ze uit, maar in feite omdat het in mensenziel om het werk Gods gaat, is dat ook een honen en een tarten van de Heere. Nou, daar moet je dan de Heere deelgenoot van maken. Dat doet Hiskia ook. Die gaat niet zelf naar de muur om met Rabsakeh te spreken, en die verdedigt zich niet, en die weerlegt de argumenten van Rabsakeh niet, en die probeert het niet in eigen kracht. Maar als hij die brieven ontvangen heeft, dan brengt hij ze naar het huis van de Heere. En dan breidt hij ze voor Gods aangezicht uit, en dan zegt hij als het ware: Heere, leest u het nou zelf maar wat ze durven zeggen. Dat is geloof. Ook al is het een arm mens, ook al is het een mens die zich niet verdedigen kan en die niks heeft en die het van zijn wapens niet verwachten kan en die wel weet dat hij de nederlaag moet leiden als Rabsakeh werkelijk die stad zal gaan veroveren. Dat is een mens die in zichzelf niks meer heeft, maar een ellendig en een arm volk blijft er dan over. Maar, en daar heb je het geloof, ze zullen op de naam des Heren vertrouwen. Ja. Ja, maar hij zat toch in die druk? Hiskia, ja, want de kinderen waren gekomen tot aan de geboorte, maar er is geen kracht om te baren, zegt hij. En daar heb je de beleving van die druk en de uiterste nood. Hier is een mens die aan het eind is, als mij geen hulp of uitkomst bleek. Ik vind het zo'n prachtige geschiedenis, want niet waar, wij zijn geneigd, als er nou bedreiging is en als er nou benauwdheid is, dan gaan we eerst onze eigen voorraden eens na, en dan gaan we eerst onze eigen mogelijkheden eens onderzoeken, en dan gaan we confereren, en dan praten we met die en gene, en dan zoeken we hulp bij die. Hiskia had dat ook kunnen doen. Hij had ook zijn wijzen, en hij had zijn ministers, en hij had zijn schrijver, en hij had zijn generaals, en hij had zijn soldaten. Nou, wat kunnen we doen? Wat kunnen we dan? Nee, helemaal niet. Geen woord met die mensen, maar hij valt voor Gods aangezicht neer en zegt: Heere, ik kan het niet. De kracht ontbreekt. Zoals bij een vrouw die uitgeput is op het moment waarop haar kind ter wereld moet komen. Nou, dan kan ze alleen maar sterven. Met haar kind samen. Zo voelt Hiskia zich. En in die nood heeft hij maar één toevlucht. En dat is geloofsbeoefening. Geloofsbeoefening is, ja, niet altijd. Het kan wel eens zo wezen, maar het is niet altijd dat je over de ellende heen kunt zien en dat je de verlossing al ontvangen hebt en dat je van die verlossing kunt zingen en dat je in de Heere kunt roemen. Maar geloven is ook: Heere, onze ogen zijn op u. In die uiterste nood en verlatenheid, het nou, wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. En dan mag Hiskia zijn zaak, en dat is een verloren zaak, zijn zaak in Gods handen geven. Nou, dat is hoog geloofswerk. En ik denk dat dat de weg is ook om naar dat getuigenis te komen waar de 119e psalm van zingt. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Waarom was het voor Hiskia goed om zo verdrukt te zijn geweest? Anders had hij die plaats nooit gevonden. Anders had hij die ervaring nooit gehad. De kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. En dat moet hij ook leren. Om zo in de uiterste nood, niet als die nog een klein beetje over heeft, maar als die nou helemaal niks meer heeft, en als het nou echt een verloren zaak geworden is, een afgesneden zaak, om dan toch de Heere over te houden. Daarom is het goed om verdrukt te zijn geweest. Daarom is het goed om voor een kind des Heeren door de diepte heen te gaan. Daarom is het goed, ook al is het geen zaak van vreugde voor het vlees, toch een zaak van vreugde vanwege de uitkomst, als het een zaak, een goede zaak, als de Heere zijn kinderen in de smeltkroes werpt. En dat bezien zij niet. En dan kunnen zij op dat moment misschien heus niet altijd met Hiskia, en dan kom ik weer bij uw vraag terecht, zo op de Heere vertrouwen, dan is het soms misschien meer een roepen, een schreeuwen uit de benauwdheid, dan dat ze nou een vast vertrouwen hebben. Want dat kan ook geschokt en dat kan ook aangevochten worden. En ik denk dat Bunyan dat bedoelt als hij die bloedmannen toch in samenwerking met de twijfelaars de aanval wil laten doen. Want dan kunnen die bloedmannen hun geweld uitoefenen en tegelijk zouden die twijfelaars twijfel in het hart kunnen zaaien, en dan geeft mensen ziel het op. En zo kan het gebeuren in het leven van een kind des Heren, dat hij in de beproeving en in de verdrukking komt, en dat de twijfel dan ook nog in zijn ziel oprijst en zijn hart bespringt, en dan heeft hij helemaal niks meer om staande te blijven. Dat kan ook gebeuren. Maar ik denk dat het eerste wat ik zo pas zei ook gebeuren kan, dat iemand juist in die beproeving gebracht wordt, omdat de Heere hem dan wil doen zien wat zijn genade vermag. Ja. En dat hij, toen die erin zat. Ja, toen die erachter stond. Ja. Toen hij erachter stond, kon hij zien dat het geloofswerk was en dat het inderdaad ook tot vrucht geweest is en dat de Heer zijn geloof beoefend heeft. Maar u bedoelt, als hij erin zit, dan kan hij het niet voor geloof houden. Ja, dat zal wel zo zijn. Maar ik denk, als wij echt geloven, dan houden we ons geloof niet voor geloof. Als we echt geloven, dan vragen we ons ook niet af, is nou mijn geloof echt of niet. Maar je gelooft omdat je niet anders kunt. Je verlaat je op het woord van God omdat het nood is. Omdat het anders verloren is. En al zou je dan bij nader onderzoek misschien moeten denken, is mijn geloof nou wel echt geloof of geen geloof? Man, ik heb niet anders dan dit ellendige beetje geloof. En daar moet je mee geloven, want anders kom je om. En dan kun je achteraf zeggen, ja, dan was het toch van de Heere. Ik heb vorige keer of een keer daarvoor gezegd, die vader van die mazieke jongen, die heeft op dat moment geen keus. Die moet geloven, heeft geen geloof. En als die niet gelooft, dan gaat het mis met zijn kind en dan sterft dat kind. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En dan heeft hij, ja, geloof wat hij zelf niet voor geloof kan houden. En als hij erover na gaat denken, dan dat is geen geloof, dat is ongelovigheid. En dat was er dan nog een graantje geloof bij zit, dan is dat graantje geloof nog helemaal bedekt onder die berg van ongeloof. Nou, moet hij daar nou mee geloven? En toch kan hij niet anders, want meer heeft hij niet. En dan zie je dat dat kleine graantje geloof, waar wij geen naam aan kunnen geven en waar wij geen waarde aan kunnen toeschrijven, toch van de Heer is. En dan grijpt de Heer in op grond van dat geloofsgebed, als hij dat gehoord heeft. En zo is het met een mens die, ja, als het maar nood is, als het maar nood is, en hij heeft niks anders dan dat woord van God om zich op te verlaten, en die God zelf om zich aan vast te grijpen, dan kan je niet anders dan doen waar de Heer je als het ware zelf toe beweegt en toe uitlokt. En als je dat dan eens achteraf gaat bedenken, en was dat nou geloven? Ja, dat was nou geloven. Met een gegeven geloof dat zo klein en zo nietig was, dat je iets gaat begrijpen van wat de Heere zegt als je geloof had als een mosterdzaadje. En je hebt nog veel minder dan dat. Want met een mosterdzaadje kun je nog een berg verzetten. En met nog veel minder kun je toch de Heere in het hart raken. Als het maar van hem is. Ja.
Dat doe ik niet. U haalt zo even een Hiskia aan. En dan zou ik zeggen, ja, dat zijn eigenlijk uitwendige verdrukkingen. En waar de kater op doet, meer inwendige verdrukking, maar we vinden in het leven van diezelfde Hiskia ook een andere periode in hoofdstuk 38 vers 14.
Jesaja.
In Jesaja 38 vers 14, waar hij toch ook in het gebed zich tot God wendt. En daar heb je de inwendige verdrukking, als hij zegt, ik word onder druk, dat is geen mijn woord.
Ja. Ja, ik ben het wel met u eens. Dat zijn natuurlijk, u verwijst naar Jesaja 38 en dat gebed van Hiskia dat hij bidt als hij voor de poorten van de dood ligt, nietwaar? Want hij heeft de tijding gekregen, hij gaat sterven. En hij zal niet leven. Nou is dat natuurlijk een heel andere fase in zijn leven dan, ja. Dan wat hij meemaakt als het gaat om de belegering van Jeruzalem. Kijk, die situatie die we in het Koning en Kroniekenboek beschreven vinden, die lijkt natuurlijk meer op wat we in dit hoofdstuk van de Heilige Oorlog terugvinden. De belegering door middel van die bloedmannen. Nou, Rapsakee was zo'n bloedman. Hè. Wat mij betreft, Bunyan had hem ook nog aanvoerder kunnen maken in de legers van de bloedmannen. Zoals die Judas en Absalom er ook bij genoemd heeft. Wat hij in Jesaja 38 beschrijft, dat is de persoonlijke doorleving van die... die bange tijding dat hij sterven moet en dat hij geen borg heeft. En ja, ook nog geen kind heeft. En hoe moet dat nou met Gods belofte en hoe moet dat dan met zijn onverzoende schuld? Dat is een verdrukking die van heel ander soort is. Ik zou niet willen zeggen dat wat hij in de tijd van Rapsakee meemaakt alleen maar een uitwendige verdrukking is. Dat is dan de verdrukking vanwege de vijanden van buitenaf. Hè? En nu komt er een verdrukking van binnenuit. Maar ik denk dat dat in die dagen van Rapsakee bij Hiskia ook persoonlijk zo een nood geweest is. Hè? Niet alleen ten aanzien van Jeruzalem, maar ten aanzien van het volk waar die koning over was. Maar ik krijg toch, als ik die geschiedenis lees, ook de indruk dat hij er voor zichzelf mee in de worsteling gekomen is. Ook vanuit de ervaring en de beleving ervan in zijn eigen ziel. Ja. Maar ik ben het met u eens, de accenten liggen duidelijk anders. En als het nou gaat om wat er in 38 van Jesaja staat, die verdrukking van binnen. Ja, wat dan heeft Jesaja vooral ook in het verband waarin dat staat, wees gij mijn borg. Dan heeft hij niet met vijanden te doen, niet eens in de eerste plaats met Satan te doen, denk ik. Maar dan heeft hij met zijn schuld te doen. Wat hij dan ook allemaal meegemaakt heeft in zijn leven en hoe hij ook geweest is in zijn leven. En dan heeft hij voor Gods aangezicht gewandeld. En dan is hij een man geweest waarin de vreze des Heren was. En dan heeft hij tijden gekend waarin hij ook zelfs zijn volk nog tot een voorbeeld geweest is in Gods vrucht en in heilige wandel. Maar ondanks alles wat hij meegemaakt heeft, komt hij dan aan de weet als hij voor de poorten van de dood ligt. Ja, en nou moet ik God ontmoeten en dan heb ik meer nodig dan wat ik tot nog toe gekend heb. Dan heb ik nodig dat er iemand mijn schuld overneemt. En dat is toen meer dan ooit eerder in zijn leven zijn persoonlijke nood geworden. Ja, en wat hij toen ondervonden heeft, ik bedoel ten aanzien van de vraag van, is dat nou geloof of is dat nou geen geloof? Ik weet ook niet of... Kijk, hij heeft toen geweten dat hij een borg nodig had. Jawel, ja, zijn geloof was een toevluchtnemend geloof, ja. Maar hij heeft geweten dat hij een borg nodig had. Hè. Dat is toch duidelijk ook uit de woorden die hij spreekt. Hij heeft geweten dat zijn schuld voor God bedekt moest worden. En wij weten dat dat alleen maar kan door het bloed van de Heer Jezus. Hoeveel Hiskia daar toen oud-testamentisch gelovig als hij was van gezien heeft, dat kan ik niet zeggen. Maar hij heeft wel gevraagd, Heere, dat is nergens anders te verkrijgen dan alleen bij u. Wees gij mijn borg. Toen heeft hij zijn rechter, dat zegt Job trouwens, ook om genade gebeden. Ja, en dat is natuurlijk een geloofsgebed geweest. Ja, als iemand zo in zijn nood gaat bidden om genade en om die speciale genade dat de Heer is een borg wil zijn, dat is een geloofsgebed, vooral als het met deze drang en met deze ernst en met deze overgave en met deze overtuiging gebeurt. Maar dat heeft hij dan, denk ik, zelf ook niet voor geloof gehouden. Nee, dat zal wel niet. Nee. Nee. Maar dat is toch een vraag die wij zelf niet kunnen beantwoorden, nietwaar? We moeten in ernst zijn, we moeten het menen als we de Heren zoeken. We moeten de Heren in waarheid zoeken. Je bidden moet echt zijn en je bidden, je vragen moet echt zijn. Ja, maar ga je nou... Wanneer is je bidden echt? Wanneer is je vragen echt? Wanneer is je zoeken echt? En als we naar onszelf kijken, moeten we toch altijd zeggen, nou, daar komt alles aan tekort. En als de Heer het nou zou moeten doen omdat ik een echt geloof had, of omdat ik een echt gevoel van mijn nood had, of omdat ik een echt berouw van mijn zonde had, of omdat ik een echt... Ja, nou dan kan de Heer me wel voorbij gaan. Want hoe vaak is het echt? En als het echt is, dan hou je het er het minste voor. Want dan zie je het zoals die man die we al eerder in de Heilige Oorlog tegengekomen zijn, dan zie je nog zoveel modder in je tranen dat je er ook niks voor geeft. Nou, als het echt is, dan is het juist zo onecht voor je eigen gevoel. En dan durf je er niks voor te schrijven. Ja. Hoe, in hoeverre kan een mens verlost worden van dat gevoel en die gedachte dat die in zijn gebed, dat in zijn gebed altijd nog zoveel meespreekt, zelfbehoud. Hè? Terwijl het toch eigenlijk zo moet zijn, en dat bedoelt Immanuel met mensenziel, dat ze voor hem zouden leven. Dat is de eenvoudige vraag van, ja, het moet, wat zoek je nou? Wat is nou je drijfveer in het bidden en in het vragen om genade? Wil je nou behouden worden of zoek je nou de eer van God? Ik denk ook dat dat meer een theoretische vraag is dan een praktische vraag. Ik geloof dat we daar ons ook niet te druk om moeten maken. Jawel, dat kan wel eens benauwen, maar kijk, als het moet om de eer van de Heere gaan. Uiteraard, alles in ons leven, daar heeft de Heer ons toe geschapen, dat we tot zijn eer op aarde zouden leven. Nou, je kan alleen maar de conclusie trekken of je nou onbekeerd bent of dat je nou door genade bekeerd mag zijn. Daar komt nou niks van terecht. He, van het eer zoeken van de Heer, daar komt nou niks van terecht. En als het anders is, dan is het alleen maar de goede werken welke Hij voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En anders is niks. En dan schrijf je niks voor jezelf. Ook in de weg van de bekering niet, en in de weg van de heiligmaking schrijf je ook niks voor jezelf. En dan wordt een mens niet beter, maar dan wordt hij in eigen waarneming ook nog slechter. En dan zul je het alleen moeten hebben uit de verdiensten van de Heer Jezus. Maar dat even terzijde. Het moet wel zo wezen. Maar het wordt nooit zo dat wij kunnen zeggen, ja, nou heb ik de Heer gezocht en nou ging het me. In dat zoeken van de Heer. Echt alleen maar om Hem. Je mag wel eens een moment hebben dat je zegt, ja, van harte val ik Hem toe. En van harte ben ik het met Hem eens. En van harte zeg ik, Heere, wat U met me doen zult, dat is Uw zaak. U bent recht in al Uw weg en werk. En al zou U me, en dat is de consequentie, dan ook verloren laten gaan, dan is dat nog recht. Ik ben bereid om dat te aanvaarden als U mij dat oplegt. Dat kun je in een ogenblik wel eens zeggen. En dan zoek je de eer van de Heer. En dan gaat het je ook niet meer om jezelf behoud. Maar een ogenblik later, dan smeekt zo iemand toch, Heer, maar als het met Uw recht bestaan kan. Geef dat ik dan nog behouden kan worden. Want het zou wel verschrikkelijk zijn als ik in de buitenste duisternis moest terechtkomen, omdat daar alleen maar Gods naam gevloekt en gelasterd wordt. En daar zou ik dan mee moeten doen. Zie je wel, en nou begrijp je waarom die twee geen tegenstelling zijn. Al komt iemand wel eens zover dat hij bereid is, als God dat hem op zou leggen, om verloren te gaan, omdat het recht en de eer van God hem boven alles gaat. Hij weet dan tegelijkertijd dat hij daar niet kan zijn, want hij heeft God lief gekregen. En dus kan hij God nooit meer lasteren. En dus hoort hij niet meer in de hel. En zo grijpen die twee in elkaar, Gods recht en ons behoud. En omdat dat zo is, daarom zegt de Heer niet tegen zondaren, bekeert u, want u hebt toch de plicht om mijn eer te zoeken. Maar de Heer zegt, bekeert u, want waarom zou je sterven? Je zou toch je eigen dood niet begeren? Je zou toch alles doen om het leven te zoeken als het nog te krijgen is. En zo staat dat zo vaak in de schrift. Niet waar? De goddeloze verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En dan doet de Heere als het ware een beroep op ons verlangen om behouden te worden. Niet waar? En dat legt hij zelf in het hart ook. En een mens, ja, dat is denk ik ook naar de aard en naar de natuur van het nieuwe leven dat de Heere in het hart werkt door zijn Heilige Geest. Wat doet de Heere in de meeste gevallen het eerste? Hij overtuigt van de nood en hij brengt in het besef van onze nood. En hij doet ons zien dat zoals we nou zijn, we verloren gaan en dat er dan geen behoudenis voor ons is. En dan bindt de Heere dat op ons hart en hij drijft er ons toe uit. We gaan anders verloren, we krijgen de dood voor ogen, we krijgen, ja, en dat wordt dan de drijfveer waarmee je de Heere zoekt. Is dat verkeerd? Nee, want de Heere legt dat zelf zo in de ziel. En de Heere roept ons er zelf toe op, bekeert u toch, want anders moet ge sterven. Haast u, behoud u derwaarts, haast u, waarom dan? Om uw levens wil. En ik denk dat je er dan achteraf, ook achteraf, net als dat van zo pas, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren, maar dat je er dan achteraf achterkomt. Langs die weg zocht de Heere mijn behoud. En langs diezelfde weg zorgde de Heere voor zijn eigen eer. En daarom zeg ik, het is eigenlijk een vraag waar we ons maar niet te druk om moeten maken. Als de Heere zegt, waarom zou het gesterven, dan denk ik dat dat genoeg aansporing moet zijn om hem te zoeken bij dagen en bij nachten. En gaat het ons dan om hem? Ja, als je daar nou over gaat nadenken, dan zou je weer moedeloos worden en dan zou je hem niet meer zoeken. Dan zeg je, ik kan toch nooit goed doen. En dan kan het wel eens een list van de twijfelaar zijn. Een van de twijfelaars om ons maar weer te verlammen. Ja, je bidt toch niet goed. Wie is de volgende? Ja. Ja, ja, vraagt hij. Eigenlijk zijn aanleiding vindt in het feit dat ik zo pas verwees naar 2 Samuel 24 en dat parallelhoofdstuk in 1 Kronieken. De vraag is, David heeft gezondigd in die volkstelling en waarom moesten toen al die mensen sterven? Ja, om die vraag te beantwoorden moeten we nog een keer naar dat eerste vers van 2 Samuel 24. Er staat, en daar begint het mee. Het begint niet met de volkstelling. Het begint met de toorn van de Heere die voortvoer om te ontsteken tegen Israël. En wat daar de achtergrond van is, dat kan ik u niet vertellen. Maar dat moet wel zo zijn, want God toornt nooit zonder oorzaak. Er moet in Israël iets geweest zijn waar de Heere toornig over was. Ja, wat dat dan geweest mogen zijn. Maar er zijn zoveel dingen in Israël als volk geweest waar de Heere over kon toornen, dat de Heere altijd, ook in dit geval, rechtmatig is in zijn toorn. Ja, er was wat in Israël en dat stelde Israël schuldig. En God ging die zonde bezoeken. En langs welke weg? Nou, al zouden we nou de hele geschiedenis van de volkstelling niet gehad hebben, alleen maar dit, dat God toornig was op zijn volk, omdat ze in bepaalde zonde leefden, en dat de Heere toen een engel des verderfs deed komen, en dat die engel des verderfs zoveel slachtoffers gemaakt had onder Israël, dan zouden we er geen vragen meer bij hebben. Maar nou, in dat korte verhaal, wat ik u zo pas zei, van dat is eigenlijk de zaak waar het in de eerste plaats om gaat, past dan ook die geschiedenis van Davids zonde. De Heere was toornig, de Heere vond reden om Israël te straffen, Israël te straffen. En daarom liet hij er velen in Israël sterven. En daartussenin schuift dan die geschiedenis van David met zijn speciale zonde, waar David dan over bezocht wordt en waar David door op zijn plaats komt. En dan gaat David het ook zien als zijn schuld. Ziet u, zo liggen er eigenlijk twee. God is toornig op het volk, dat was hij al. En God is toornig op David en dat wordt hij vanwege die zonde van David. Er
staat
anders niet deze gedaan. Ja, ik denk dat David dat op dat moment ook niet wist. Maar dat heeft de schrijver van het boek Samuel achteraf door de leiding van de Heilige Geest geweten. David die dacht een ogenblik, nou moet dat volk sterven om mijn zonde. En de Heere liet hem ook in die gedachte, want zo kwam hij op zijn plaats. Zo ging hij de schuld toe-eigenen en zo ging hij ook hart voor de schapen en zorg voor de schapen krijgen. Maar op de achtergrond heeft gestaan wat hier dus al eerder vermeld wordt en wat David toen niet wist, maar wat Samuel of wie het dan ook geschreven heeft wel wist. De Heere heeft een twist met zijn volk ook gehad. Ja. Ja, 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 ja. Omdat hij wist dus niet van die achtergrond af. Hij zag dus dat verband tussen zijn zonde en deze straf op het volk. En ja, en daar heeft hij de Heere geen verwijt over gemaakt, maar dat heeft hij naar zich toe gekregen. En toen heeft hij gezegd, Heere, maar dan moet ik toch eigenlijk sterven. Ja, daar heb u gelijk in. Maar zoals ik zo pas al zei, dan komt David op die plaats waar hij, ja, zich echt ook een herder bewijst. Hij noemt zijn volk ook de schapen, niet waar? Ja, uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis, zegt hij dan. Maar als David zover komt, dan is er ook verzoening. Dan mag er ook het altaar gebouwd worden op die plaats waar later de tempel ook gebouwd zal worden. Goed. Dan is er nog één hoofdstuk overgebleven in het boek van Bunyan. Het laatste dus, en dat hopen we met elkaar over 2 weken te bespreken. Ja, dan zijn we er doorheen en dan nemen we afscheid van de Heilige Oorlog, tenminste van het boek. De Heilige Oorlog. Ik hoop niet dat we van de Heilige Oorlog afscheid nemen, want die zou je toch persoonlijk moeten kennen. Niet waar? Zullen we samen nog zingen? Uit Psalm 25. Het laatste vers. Wij komen aan het einde van deze avond. Nu we andermaal gelegenheid ontvangen hebben om een gedeelte te bespreken van dat boek van Bunyan, uw grote naam erkennen en dankzeggen. Gij zijt immers die God die ons deze gelegenheid gegeven hebt, en van u zijn alle goede gaven en volmaakte giften. Wat wij ermee doen is weer wat anders, maar gij geeft ons die goede gaven en die volmaakte giften. Die zijn van u, de Vader der lichten, afdalende. Zo hebt u ons ook vanavond weer een goede gift geschonken. Geef dat wij die op de rechte wijze ook mogen gebruiken. En dat we er winst mee mogen doen. Winst op reis naar de eeuwigheid. Dan zullen we wel die hartsvernieuwende genade moeten kennen, Heren. En dat werk van uw Heilige Geest. En dan zullen we wel deelgenoten moeten zijn van dat werk van u in ons hart. En dan zullen we wel moeten leren om van ganser harte ons betrouwen op u de Heere te stellen. Maar Heere, ook al hebben wij die dingen van onszelf niet, gij zijt toch de machtige, en naar we op grond van uw woord ook mogen geloven, de gewillige om ons deze zaken te leren. En zo zien we dan tot u op en wij bidden van u, Heere, wilt gij datgene wat we gehoord en met elkander besproken hebben, nu ook zelf tot zegen stellen in ons leven. En wilt gij er gebruik van maken, voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven. Als we nu geheel vreemdelingen zijn van die strijd, van die heilige oorlog, omdat we altijd nog aan de kant van de boze staan, omdat we nog nooit Emmanuel nodig kregen, omdat we nog nooit liefde in ons hart tot hem gekregen hebben. Heere, wilt gij dan bekerende genade geven en wil onze stad innemen door uw onwederstandelijke kracht, en willen ons aan uw kant brengen en ons inwinnen voor u en voor uw dienst. Maar als we door genade mogen behoren, Heere, bij dat volk dat u leerde vrezen en lief hebben, hoe de omstandigheden dan ook zijn, maar wilt gij uw werk versterken en vernieuwen, en wilt gij zelf wonen in onze harten, en wilt gij ook in de uren der beproeving sterken en bewaren, en wilt gij het geloof van de uwen louteren, en wilt gij hen de ware bevinding geven, en wilt gij hen de genade schenken van de zelfverloochening, en wilt gij de twijfelaars uitroeien, en wilt gij genade geven om volledig op u te vertrouwen, zoals ge dat ook waard zijt, om vertrouwd, om geloofd, om bemind te worden met heel ons hart en met heel onze ziel. Zegen ons, Heere, en vergeef ons onze zonden om Jezus' wil. Amen.